Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier te zijn. En de Heer is in ons midden. Als ik u vanmorgen de vraag zou stellen, noemt u mij eens een gebed uit de Bijbel. Wat denkt u dan aan? Het Onze Vader, het hoge priesterlijk gebed. Het gebed van Jabes. Ja, Habakkuk. Ja, Jona. Ja. Ja, het is allemaal goed. Wat u zegt. Alleen, er staan nog meer gebeden in de Bijbel. En het valt, ja, van de Heer, maar het valt mij altijd op dat als ik die vraag stel, dat mensen allerlei gebeden noemen, maar dat ze niet de gebeden noemen van Paulus in de Efezebrief. Terwijl als het nou gaat om de gemeente, het lichaam van Christus, want daar behoren wij toe. En als het nou gaat om waarheden die betrekking hebben op de gemeente, ja, dan moet je die toch voornamelijk zoeken in die brieven. Ja. Niet dat de rest van de Bijbel niet voor ons zou zijn of zo. Hè. Maar het is toch met name Paulus die heel veel waarheden noemt in zijn brieven die betrekking hebben op de gemeente. Kijk, het Onze Vader, dat kennen we natuurlijk allemaal, maar eigenlijk is dat een profetisch gebed. Een gebed wat de Heer Jezus destijds geleerd heeft aan zijn discipelen. Een gebed wat eigenlijk te maken heeft met de komst van het koninkrijk. Dat wordt ook verwoord in dat gebed, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, nou ja, u kent het allemaal. Alleen, wij weten ook dat dat koninkrijk, dat is uitgesteld. Want de koning is verworpen. Hè? En met de verwerping van de koning, men riep eerst wel van Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar een paar dagen later was het weg met hem, kruisigt hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En dat gebed wat de Heer Jezus geleerd heeft aan zijn discipelen heeft dus voornamelijk betrekking op de komst van dat koninkrijk, wat ook inderdaad in de toekomst nog weer gestalte gaat krijgen hier op aarde. En dan zal ook dat gebed opnieuw gebeden worden door Israël. Dat was ook het gebed wat de Heer Jezus leerde aan zijn discipelen. En dan komt Paulus later op het toneel. En Paulus die vertelt ons over het geheimenis, over de verborgenheid, over de gemeente. En dan heeft Paulus in zijn brieven ook een aantal gebeden. Nou, laten we maar eens op gaan zoeken met elkaar. Efeze 1. Dan zegt Paulus in Efeze 1, vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, uw gedenkende bij mijn gebeden. Dus dat is een gebed van Paulus. En dan zegt hij verder, opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt bij de heiligen. Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Nou ja, zomaar een paar regels uit een gebed van Paulus, wat hij bidt voor de gemeente, voor gelovigen. Mensen die behoren tot het lichaam van Christus, u en ik dus. En ik denk ook dat als er nou iets nodig is in onze tijd, dan is het dat wij gaan bidden inderdaad om geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Ja, dat is belangrijk, omdat je ook het woord der waarheid recht kunt snijden. Opdat je gaat leren verstaan, wat is nou voor ons in deze tijd en wat is niet voor ons in deze tijd, als het gaat om het woord van God. En want ik heb wel eens vaker gezegd in het verleden ook, alles wat in de Bijbel staat, dat is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. Omdat God een plan heeft met Israël, met de gemeente, maar ook met de volkeren, de heidenen van deze wereld. En het is altijd belangrijk als je de Bijbel bestudeert, tegen wie wordt het hier nou gezegd? Waar heeft dat nou betrekking op? Hè? Nou ja, daarom is het belangrijk om inderdaad te bidden om geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Dat je inderdaad weet, inderdaad, alles is voor ons, maar niet alles gaat over ons. Nou ja, de Efezebrief is heel makkelijk, want er staat in Efeze 1 in de aanhef dat het een brief is van Paulus, dat wil zeggen geïnspireerd door Gods geest, en dat het betrekking heeft op heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En als u dus een gelovige bent in Christus Jezus, dan mag u weten dat de boodschap van deze brief dus is voor u en voor mij. En ook dit gebed van Paulus betrekking heeft op ons. Even verderop staat er nog een gebed van Paulus in Efeze 3 vers 14. Want daar wil ik eigenlijk naartoe vanmorgen. Efeze 3 vers 14. Dat gaan we ook even lezen helemaal met elkaar. Efeze 3 vers 14. Daar zegt hij: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. En ook dit is dus een gebed van Paulus. Paulus zegt: om die reden buig ik mijn knieën. Nou ja, als hij dat zegt in dat 14e vers, ja, dan heeft dat natuurlijk betrekking op datgene wat eraan vooraf gaat. En hier gaat aan vooraf dat Paulus daar spreekt over het geheimenis, over de gemeente. En dat het heil ook voor ons bestemd is en dat God met de gemeente een heel specifiek, heel speciaal plan heeft. Dat is ook het verschil tussen de gemeente en Israël. Israël was een aardsvolk, zoals u weet, met aardse beloften, met aardse zegeningen. Terwijl de gemeente is een hemelsvolk, met hemelse beloften, met hemelse zegeningen. Paulus zegt ook in de Efezebrief, het eerste hoofdstuk, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in het hemelse. Dat is een heel verschil met Israël. In de toekomst komt Israël weer op aarde en dan zullen ze ook delen in die aardse zegeningen. Maar wij behoren tot de gemeente en wij delen in die geestelijke zegen. En daar spreekt Paulus over. En Paulus die buigt zijn knieën voor de Vader. Ja. Met andere woorden, hij stelt zich afhankelijk op. Hè? Als je je knieën buigt, dat getuigt van een stukje eerbied voor God. Hij stelt zich afhankelijk op van God de Vader. En dan staat er, hij buigt zijn knieën in vers 16, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat is het gebed van Paulus. Paulus bidt voor de gemeente, voor u en voor mij, dat wij dus naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. God geeft dus vanuit zijn rijkdom. En wat geeft God dan? Wel, dat u en ik, dat wij gelovigen met kracht gesterkt worden door zijn geest. En er staat erbij, in de inwendige mens. Weet u, gelovigen die, en dat, ik spreek ook tot mezelf hoor, maar mensen, gelovigen, zijn nogal eens gericht op de dingen van de buitenkant, als ik het zo mag noemen. Wij zijn nogal eens gericht op dingen die we kunnen zien. Op dingen die wij vast kunnen pakken. Of dingen waar je naartoe kunt gaan. Maar daar gaat het hier niet over in dit gebed. Nee, Paulus die bidt hier dat wij met kracht gesterkt worden door zijn geest. En dan zegt hij, in de inwendige mens. De inwendige mens. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Zegt hoofdstuk 1, vers 14. God heeft zijn zegel op ons gelegd, gedrukt. Wij hebben Gods geest ontvangen. En die geest van God wil onze inwendige mens sterken. Als u vanmiddag thuis komt, dan zou het zomaar eens kunnen, als er gezegd van, nou jongens, aan tafel, want we gaan de inwendige mens versterken. Dat hoor je heel vaak. Die uitdrukking kent u allemaal. We gaan de inwendige mens versterken. En daar bedoelen we mee, nou, we gaan lekker eten, en dat doen we om de inwendige mens te versterken. Maar dat is niet Bijbels. Dat klopt niet. Ik begrijp wel wat u bedoelt, als u dat zegt. Maar dat is niet de taal van de Bijbel, althans zoals de Bijbel spreekt over de inwendige mens. Nee, als u nou straks thuis komt en u gaat aan tafel en u gaat eten, dan versterkt u de uitwendige mens. Namelijk hier, dit. Uw lijf. Uw lichaam. Wij eten en wij drinken om inderdaad die aardse tent in stand te houden. Als u nou straks thuis komt en u gaat bij de koffie zitten en zegt van nou, ik ben vanmorgen naar de samenkomst geweest en wij zijn gesterkt naar de inwendige mens, dan klopt het wel. Dan klopt het wel. Want daarvoor zitten we hier vanmorgen. Niet om onze uitwendige mens te versterken. Nee, dat doe je straks thuis als je gaat eten nogmaals. Maar we zitten hier vanmorgen als gelovigen bij elkaar. Wij stellen onder ons, onder het woord van God. En daarmee versterken wij de inwendige mens. En als je lekker gaat eten, dan valt dat eten in je buik. Als het goed is. En de buik is in de Bijbel een beeld van de oude mens. Kijkt u maar eens, even twee teksten. Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 17. Daar zegt Paulus, wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus, en dan komt hij, hun einde is het verderf, hun God is de buik. Ja, het gaat dus om de oude mens. De buik is in de Bijbel een beeld van de oude mens. In Romeinen 16 zie je hetzelfde. Daar wordt het ook genoemd in Romeinen 16. In vers, moet ik even opzoeken waar die staat. Ja, vers 18. Ik begin midden in het gedeelte hoor, van dat stukje. Er staat, want zulke lieden, Romeinen 16 vers 18, dienen niet onze Heere Christus, maar hun eigen buik. Ja. Dus de buik in de Bijbel heeft te maken met de oude mens. En als het dus gaat om die inwendige mens, dan gaat het dus om die nieuwe schepping die wij door het geloof in Christus zijn geworden. En die mogen ook wij vanmorgen hier in de samenkomst versterken. En Paulus die bidt daarvoor. En dan zegt hij, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En verder in vers 17 zegt hij dan, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus. Dat is het gebed van Paulus. En God wil u en mij dat gaan geven. Dat wij met kracht gesterkt worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat ook wij daardoor geworteld en gegrond in de liefde met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte en de diepte is en te kennen de liefde van Christus. Dat is Paulus' gebed. En dat werkt Gods geest in u en in mij. Daar hoef je dus zelf niks voor te doen. Dat ontvang je dus zomaar. Dat werkt God in ons uit. Dat is een gave van God. Dat geeft God vanuit de rijkdom van zijn heerlijkheid, broeders en zusters. Ja. En dat is zo overvloedig, want u en ik, wij zijn namelijk in Christus geplaatst. En hij is met zijn geest in die nieuwe mens komen wonen. We hebben gelezen, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Ik vind dat een machtige tekst in de Bijbel. Dat die heilige God, dat hij wil wonen in mijn hart, in mijn leven. En ook in uw leven. Ja. Dat wij ons hart mogen openen voor die liefde van God. En dat Gods geest met kracht in ons werkt. In die inwendige mens. Ja. Dat is zoiets groots. En God werkt dat ons in ons uit. Wij zijn geworteld en gegrond in die liefde. En misschien zegt u wel van ja, dat klinkt allemaal wel leuk, maar toch heb ik het soms zo moeilijk om die ander lief te hebben. Nou, dat kan best. Maar dat doet niet af van het feit dat u qua positie geworteld en gegrond bent in die liefde. God heeft dat gegeven. En als u het nou lastig vindt om die ander lief te hebben, weet u, dan moet je gewoon gaan naar de bron. En dan moet je gewoon laten vullen door de bron. Want die liefde, die heb je. Die heb je. Paulus die zegt in de Romeinenbrief dat God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort. Door zijn geest. U en ik, hè. En ik spreek ook tot mezelf, hoor. Wij hebben nooit excuus om te kunnen zeggen dat je die ander niet kunt liefhebben. Als hier vanmorgen iemand zit in deze gemeente die moeite heeft met een broeder of een zuster, dan ligt dat niet aan die broeder of die zuster dat u hem niet lief kunt hebben of haar. Maar dan ligt dat aan uzelf. Want u en ik, wij hebben het potentieel in ons, het vermogen in ons om die ander lief te hebben. Waarom? Nou, omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. Je hebt dat. Je mag daaruit putten. En als ik dat lastig vind, en dat kan soms best wel eens lastig zijn, dan ligt dat niet aan die ander, dan ligt dat niet aan God. Maar nogmaals, dan moet ik misschien weer terug naar die bron om te drinken van die levensbron. Want God heeft alles gedaan en heeft ons die liefde geschonken. En wij worden, zegt dit gebed van Paulus, met kracht gesterkt door zijn geest in de inwendige mens. Opdat, met het doel, dat wij kunnen begrijpen wat de breedte en de hoogte en de lengte en de diepte is. En te kennen de liefde van Christus. Dat is Paulus' gebed, broeders en zusters. Ja. En misschien zegt, ja, dat vind ik lastig om te snappen. Ja, dat kan. Maar u hoeft het helemaal niet te snappen. U mag het gewoon geloven dat het zo is. Dat is het mooie van de Bijbel. Er zijn zoveel dingen in de Bijbel, daar snap ik helemaal niks van. Echt niet. Maar God vraagt helemaal niet aan u of mij of wij het snappen. Nee, God vraagt alleen, geloof mij nou maar. Geloof mij nou maar. En als Gods woord nou zegt dat hij zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort, dan is dat gewoon zo. Ook al begrijp ik er niks van. En daar waar ik dat aanvaard en ook ga geloven, heb ik ook inderdaad het vermogen in mij om die ander lief te hebben, broeders en zusters. Nou ja, dat betekent in de praktijk wel eens dat ik mijn knieën moet buigen. Dat er mensen op mijn pad komen waar ik van nature moeite mee heb. Maar mijn ervaring is ook dat als dat gebeurt en ik ga dan mijn knieën buigen en ik bid God of hij mij wil helpen om juist die ander wel lief te hebben, dan geeft God daarvoor ook de genade. Ja. Dat is een werking van Gods geest in u en in mij. Ja. Zo werkt de geest van God. En God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen, beste mensen. En dan zeggen wij misschien wel eens, Heere God, dat zou ik wel eens willen zien. Maar ja, ons denken is niet gelijk aan Gods denken. Nee. Ons denken gaat van nature een kant op waarin God niet denkt. Want per definitie is ons denken een denken vanuit het vlees. En dat, ja, dat gaat altijd een andere kant uit. Maar God geeft, en God wil u en mij geven, geest van wijsheid. En zijn geest wil die kracht in ons uitwerken. En dan, als je dat gaat geloven, dan mag je er ook achter komen dat dat oneindig veel meer is dan wij kunnen bidden of kunnen beseffen. En hoe laten wij nou die kracht in ons komen, broeders en zusters? Nou, dat heeft alles te maken met het luisteren naar het woord van de Heere God. Als je je stelt onder het woord van de Heere God, dan zul je meer en meer gaan ervaren hoe de kracht van Gods geest in ons werkt. Ik moet in dit verband denken aan de geschiedenis van het volk van Israël. Nou, ik ga niet opzoeken omwille van de tijd. Maar in nummer 14, daar vinden we die geschiedenis. Hè, dat Jozua en Caleb, dat die verspieders, die komen bij het beloofde land. En dan moeten ze het land gaan verkennen. Hè? Dat land had God hen beloofd. En dan komen daar die 12 verspieders. Ze staan daar voor de grens. God had hen de weg gewezen. En dan staan ze op het punt om dat land in bezit te nemen. Nou, God had al heel vaak laten zien hoe machtig hij was. Want als er geen water was, dan kregen ze water uit de rots. Als er geen brood was, dan kregen ze manna uit de hemel. En als er vlees nodig was, dan kwamen de kwakkels. God had die hele 40 jaar voorzien. En dan komen ze bij het land. En God had gezegd van dat land, dat is voor jullie. En dan gaan die 12 verspieders, die gaan dat land binnen. En die komen na verloop van tijd terug. En wat zie je dan? 10 geloofden niet en 2 geloofden wel. Ja. Daar heb je, zou je kunnen zeggen, de democratie. Hè? 10 zeggen, nou, ik weet het niet hoor. Dat gaat niet wat worden daar. Dat redden we niet. En wat doen ze dan? Dan brengen ze ook een keer gerucht onder het volk van Israël. De roddel verspreidt zich. Er komt roering onder het volk. En uiteindelijk gaat het hele volk als het ware overstag en gaat met die 10 mee. En slechts 2 die zeggen, nou nee hoor, komt wel goed. God heeft het ons beloofd. Nee, zeggen die anderen, er waren reuzen. Nou ja, daar zijn wij sprinkhanen bij vergeleken. En steden met versterkte muren, onmogelijk. Ja. En Joshua en Caleb, die komen terug met een enorme druiventros. En van druiven maak je wijn. En wijn is een beeld van de geest. In de Bijbel. Ja. En dan is het frappant hoe de geest van God werkt in deze mannen. Moet u eens kijken in Numeri 14, vers 24. Numeri 14, vers 24. Numeri 14, vers 24. Daar staat, doch. Ik zal even wachten tot u het gevonden heeft. Doch, omdat bij mijn knecht Caleb een andere geest geweest is en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem in het land brengen. Mooi is dat, hè? Er was een andere geest in hem. Ja. Er was een andere geest in hem. Ze staan voor het land en Joshua en Caleb die geloofden God. In hem was een andere geest. Wat voor geest? Wel, om de Heere na te volgen, broeders en zusters. En weet u, als Gods geest in je woont, dan ga je ontdekken wat God doet. Dan heb je ook geloof in datgene wat God zegt in zijn woord. Er was een andere geest in hem. In Numeri 27, Numeri 27, er wordt gesproken over Joshua, Numeri 27, vers 18. Toen zeide de Heere tot Mozes, neem u Joshua, de zoon van Nun, een man van geest vervuld. Ziet u? Mooi is dat. Joshua en Caleb. Ze waren vervuld van Gods geest. Ja, stond in het vorige gedeelte. Zij hebben een andere geest in zich, broeders en zusters. En doordat zij een andere geest hadden, namelijk Gods geest, vertrouwden zij op Gods woord. Vertrouwden zij op Gods woord. Ze deden dat niet zelf, nee. Zij werden gesterkt door de geest van God, mag ik met Paulus' woorden zeggen, naar de inwendige mens. Ja. Ze hadden het woord aanvaard. En weet u, als je het woord van God aanvaardt in je leven, dan gaat God dat belonen. Dan geeft dat zegen. Dat geeft zegen in je leven, als je het woord aanvaardt. Dat was ook bij Jozua en Caleb. Want hoeveel kwamen van die hele groep mensen in het beloofde land? Wie weet het? Twee, hè? Alleen Jozua en Caleb, ja. Die hele generatie ging terug vanwege hun ongeloof. En kwam uiteindelijk om in de woestijn. En pas later kwam er een nieuwe generatie terug. En die werd dan dat land ingeleid. Ja. Alleen Jozua en Caleb. Zij stelden zich onder het woord. Zij vertrouwden Gods woord. En God beloonde dat. Zij kwamen het land binnen. Ja. Dat hele geslacht, zeg maar, die hele democratie, die kwam het land niet in. Nee. Als God van zijn geest geeft, broeders en zusters, dan wordt zijn kracht werkzaam in u en in mij. Als we gaan naar Efeze 4... Efeze 4, vers 30. Daar wordt ook gesproken over het feit dat je de geest kunt bedroeven. Daar staat: en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen. Evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weet u, als je de geest van God hebt ontvangen, dan wil God dat in je leven gaan uitwerken, dat je jegens elkander vriendelijk bent, dat je jegens elkander barmhartig bent, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Als je dat niet doet, dan bedroef je de geest. Dan doe je de geest tekort, zeg maar. Ja. U en ik, wij zijn verzegeld met de geest, de Heilige Geest. En als Gods geest in je woont, als je dus een andere geest hebt, zoals Jozua, zoals Caleb, dan mag dat uitwerken wat er staat inderdaad in vers 32. Dat je vriendelijk bent naar elkaar. Dat je barmhartig bent. Dat je elkaar vergeeft. Dat woordje vergeven hier, dat heeft de betekenis in zich van elkaar genade geven. Wees elkaar nou genadig, zoals God ook u en mij genadig is geweest. Ja. Weet u, een gelovige heeft de andere gelovige per definitie te vergeven. Dat heb je gewoon te doen. Waarom? Omdat God ons in Christus vergeving geschonken heeft. Je kunt nooit zeggen, ja, maar dat, nou, ik kan hem niet vergeven. Nou, je kunt het, want je wilt het niet. Je wilt het niet. En als je het niet wilt, ja, dan bedroef je de geest van God. Hè? Maar Gods geest werkt in ons, hè, in die inwendige mens. En dat wil ook maken dat wij elkaar genadig kunnen zijn. Dat je elkaar niet uit de weg gaat. Of dat je een blokje omgaat voor die ander. En hem dan juist tegenkomt, omdat die ander voor u of mij een blokje omging. Want zo gaat het dan, hè? Ja. Ja. Wees elkaar genadig. Weet u, wij leven uit de genade van God. Nou, zegt Paulus, als dat nou zo is, vergeef elkaar dan, als je uit de genade leeft. Immers, je hebt zelf toch ook genade gekregen? Nou, geef dat dan die ander ook. Hè. De innerlijke mens, broeders en zusters, die geeft gewoon genade als het goed is. Immers, God geeft het in overvloed. We hebben er genoeg van. God geeft het uit overvloed. Hij is in u en mij een goed werk begonnen. Hij heeft zijn zegel op ons gelegd. En hij zal dat werk dat hij begon ook volvoeren. Ja. Weet u, als je het woord van God hebt gehoord, als je je daaronder gaat stellen, dan wil God iets uitwerken in je leven. Dat hoef je niet eens zelf te doen. Nee, als je je hand op het woord hebt gelegd, dan gaat God als het ware voor je denken. Ja. Want als je je stelt onder het woord van God, als je dat tot je neemt, dan leert de Bijbel mij, dan word je vernieuwd in je denken. Dan word je vernieuwd in je denken. Dan ga je dus denken, ja, zoals de Heere God denkt. Nou, dan ga je ook die ander vergeven. Dan ga je ook die ander uitnemender achten dan jezelf. Paulus die bidt dat ook in de Romeinenbrief, het 12e hoofdstuk. Hè? Opdat wij vernieuwd, hervormd mogen worden in de vernieuwing van ons denken, zegt hij. Hervormd worden in de vernieuwing van je denken. Ja. Ja. Dan ga je dus denken zoals God denkt. Dan ga je ook ontdekken hoe God het wil. En wat de Heere God van ons vraagt. En hoe meer wij dus Gods geest in ons hebben, hoe meer wij dus ook Gods woord in ons hebben. Want woord en geest is synoniem in de Bijbel. Ja. Als Jozua later met dat volk dat land intrekt en ze komen bij Jericho, enorme stad, ja, wat doet hij dan? Dan gaat hij gewoon één keer om die stad heen lopen. Nou, nu gaan we vandaag gaan we Jericho veroveren, mensen. Loop maar achter mij aan. En ze schieten niet, ze doen niks. Nee, ze lopen alleen één keer om die stad heen. En de tweede dag en de derde dag, nou, u kent het verhaal. En dan de zevende dag, 7 keer. En dan blazen ze op die bazuin en die hele stad die knalt in elkaar. Zo werkt God. Waarom? Omdat Jozua zich stelde onder het woord van de Heere God. Hij was gewoon gehoorzaam aan het woord. Ja. Hij had namelijk een andere geest. Hij had namelijk Gods geest. Hij geloofde het woord dat God gesproken had. Hoe simpel het ook was. Maar ze deden het wel. En zij bliezen de bazuin en de stad valt in elkaar en de overwinning lag voor het grijpen. Ja. God doet dat. En dan, ik vind het zo mooi dat er in de Bijbel staat dat Jozua in wie de geest is. Ja. Dat is namelijk iemand die het woord gelooft, beste mensen. O heren, u zegt dat in uw woord? Oké, dus u gaat het zo doen? Nou, prima. Ja, nou, dan klopt dat wel. Ja, dat lijkt makkelijk. Maar ook wij vinden dat in de praktijk best wel eens lastig. Ja, ja. Maar hoe meer God zijn geest geeft, beste mensen, hoe meer we ook vervuld zijn met die geest. Dat zegt Efeze 5 ook, hè. Kijkt u maar eens in Efeze 5. Daar staat, welk vers is dat? Ja, even zien. Vers 17. Ja, vers 18. En bedrink u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met geest. Dat wordt je de, dat staat er niet in de grondtekst. Wordt vervuld met geest. En wat gebeurt er dan? Als je vol wordt van geest. Nou, dat staat erachter. Dan ga je spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat is het gevolg van het vervuld zijn worden met geest. Ja, geweldig is dat. En de tegenhanger hiervan, die vind je in de Colossensebrief. Kijkt u maar eens in Colossense. In Colossense 3. Vers 14. Colossense 3, vers 14. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid en de vrede van Christus, tot welke immers, gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. En dan staat er, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst. En heb je weer dezelfde. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. In Efeze 5 stond, wordt vervuld met geest. En het gevolg daarvan is, spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En Colossenzen zegt hetzelfde, alleen dan staat er het woord wonen rijkelijk in u. En wat werkt dat uit? Wel dat je met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen zingende Gode dank brengt in uw harten. Waar moet je dus vol van zijn? Van geest of van woord? Nou ja, nogmaals, dat is synoniem. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Als je vol bent van het woord, dan ben je ook vol van geest. En als je vol van geest bent, dan ga je dus de woorden van God spreken. Dan ga je God groot maken. En als je vol bent van het woord, dan gebeurt er ook hetzelfde. Want dat is wat de Bijbel ons hier leert, broeders en zusters. Ja. Daar is niet iets speciaals voor nodig of zo, handoplegging of weet ik wat voor praktijken er soms ook allemaal gehouden worden of rituelen. Nee, zorg nou maar gewoon dat je vol bent van het woord. Eigen je dat woord nou maar toe. Laat dat nou maar rijkelijk in je komen. Dan word je namelijk met kracht gesterkt door zijn geest. Dan werkt dat iets geweldigs uit. Wordt vervuld met geest of wordt vol van het woord. Dus simpel gezegd, nou ja, pak gewoon je Bijbel. En lees je Bijbel nou maar. Leg nou je hand maar op die Bijbel. Dan gaat er gebeuren wat het woord ons leert. En dan ga je een Jozua, een Caleb worden. Dan stel je onder het gezag van het woord. Dan word je vernieuwd in je denken. En dan ga je dus gewoon de woorden van God spreken. Zo simpel is het eigenlijk, ja. We gaan even 1 Timotheus. 1 Timotheus 4. Er staat, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. En wat er allemaal nog volgt. De geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden. Dus doordat mensen zich openstellen voor een andere geest, hè, dwaalgeesten en leringen, ja, gaan zij dus dingen doen die haaks staan op het woord van God. Maar als wij die andere geest hebben van God, ja, dan doe je wat Gods woord ons zegt. Ja. Dus je moet gewoon het woord in je laten werken. En daarom is het belangrijk om vol te zijn van het woord. In Handelingen, kijkt u eens in Handelingen als u wilt, Handelingen 4. Handelingen 4. Daar staat in vers 31. En dan zie je dus wat er gebeurde in Handelingen. In Handelingen 4. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Dat is wat er gebeurde in Handelingen. Ja. Zij werden dus vervuld met de Geest, met de Heilige Geest. En wat werkte dat uit? Nou, dat ze het woord van God met vrijmoedigheid gingen spreken. Ja. Helemaal geen hocus pocus of zo. Nee. Ze werden vervuld met Geest. En het gevolg daarvan, ze spraken de woorden van God. Ja. Dus vervuld zijn met de Geest betekent heel eenvoudig het woord van God spreken. Niet je eigen woorden, nee, het woord van God. Nog een tekst uit Timotheus, 2 Timotheus. 2 Timotheus, even zien, vers 1, hoofdstuk 1. 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1. Vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, heb je hem weer, Efeze, hè? Maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Hier staat dus ook welke geest wij dus niet hebben gekregen. Dus God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Wat is dat voor geest dan? Nou, dat woordje, dat kom je ook tegen bij de discipelen. Als de storm op het meer is, dan zegt de Heere, waarom bent u angstig? En dan spreekt hij, wees stil. Nou, dat woordje angstig, dat is hetzelfde woord als hier vertaald met lafhartigheid. Het wil dus zeggen, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft dus niet bang te zijn. God heeft ons niet een geest gegeven om bang te zijn. Geen geest van angst. Welke hebben wij dan? Wel een geest van kracht. Dat bad Paulus in Efeze 3. En dat zegt hij ook hier in 2 Timotheus. Een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Ja, bezonnenheid. Op een andere plek is dat vertaald met bezadigdheid. Bezonnenheid, bezadigdheid. Je bent dus goed bij zinnen. Hè? Je bent dus goed bij je verstand, zeg maar. Festus die spreekt op een gegeven moment in Handelingen. En dan zegt hij, ik spreek woorden van waarheid en gezond verstand. Daar gaat het dus om. Bezonnenheid. Met andere woorden, ik gebruik mijn gezonde verstand. Nou, daar gaat het dan over hier. Om deze dingen. Ja, en dat de wereld dat dan niet snapt, dat is ook niet zo verwonderlijk. Want het ging immers om de inwendige mens. Het ging om de inwendige mens. Ja. En God heeft u en mij als gelovigen gegeven een geest van wijsheid. Van bezonnenheid, van kracht, van liefde. Een geest van openbaring om hem recht te kennen. En om daardoor ook het woord recht te kunnen snijden, broeders en zusters. Met kracht gesterkt te worden in de inwendige mens. Ja. Dus wij moeten ons dus richten, niet op de dingen van de aarde, maar op de dingen van boven. En als Christus in u en mijn hart woning heeft gemaakt, dan ga je je stellen onder het woord en dan probeer je dat woord inderdaad recht te snijden en met onderscheid te lezen. Prachtig gebed van Paulus in de Efezebrief. Er zal veel meer van te zeggen zijn, maar hier laat ik het bij vanmorgen. Maar wij mogen deze gebeden met Paulus meebidden. Nogmaals, als u het Onze Vader bidt, is er u niks verkeerd aan, begrijpt u me goed. Maar dit zijn gebeden, ja, die worden genoemd in verband met de gemeente. En wij mogen Paulus nabidden. opdat hij u en mij geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En als u straks thuis zit, dan hoop ik dat u, niet omdat ik hier vanmorgen gestaan heb, maar dat u inderdaad kunt zeggen, we zijn vanmorgen versterkt naar de inwendige mens. En verder wens ik u een smakelijk eten als het gaat om de buitenkant. Ja. Amen.